In deze avonddienst is de schriftlezing uit twee plaatsen van Gods woord, allereerst uit het Oude Testament, de voor ons nu bekende geschiedenis van Jozef, Genesis 39 vers 1 tot en met 9, en we lezen daarna uit het Nieuwe Testament, Jacobus 1, vanaf vers 13 tot en met vers 19. Dus...
Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, farao's hoveling, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen van de Heere was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw van zijn heer haar ogen op Jozef wierp en zij zeide, lig bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw van zijn heer, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik. En hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Verder in Jacobus 1 vers 13. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde. En de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van zijn schepselen.
Deze preekgemeente die in het teken staat van preekbespreken na afloop van deze dienst valt op een moment in de serie van Jozef waarop het goed is om even een stap terug te doen. We zagen vanmorgen dat de schenker Jozef vergat. En we weten dat het nog 2 jaar duurt voordat de schenker zich weer herinnert dat Jozef in de gevangenis zit en wat hij hem beloofd heeft. Dat is een keerpunt in het leven van Jozef. Je mag dat vergelijken met de gang van de meerdere Jozef. Volslagen vernedering en dan het begin van verhoging, bekroning, kroning tot onderkoning van Egypte. Tegen die achtergrond wil ik vanavond met u en met jou eens terugkijken. Kijken op Genesis 39 met name en 37. En vooral letten op de vraag die al prekend bij meerdere onder ons en ook bij mezelf bovenkwam. Hoe is het mogelijk dat een jongen van zo'n leeftijd staande blijft? Met alles wat er naar hem toekomt. Aan verleidingen, maar ook aan beproeving. Verleidingen van de kant van mens en beproeving van de kant van God. En dat bracht mij in het Nieuwe Testament, waar die twee lijnen, beproeving en verzoeking, beproeving en verleiding, samenkomen, namelijk in Jacobus 1. De tekst voor de prediking vanavond is vers 12 van Jacobus 1. We lezen dit vers, voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord, vers 12 van Jacobus 1. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal zijn geweest, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem liefhebben. We letten op het voorbeeld van Jozef. Dat is ook het thema voor de prediking, het voorbeeld van Jozef. We letten allereerst op hoe Jozef de verzoeking weerstaat. Vervolgens hoe Jozef Gods beproeving verdraagt. En tenslotte hoe Jozef de overwinning behaalt. Dus de verzoeking weerstaat, Gods beproeving verdraagt en de overwinning behaalt. Vooraf, gemeente, wil ik als vader van het gezin u en jou hartelijk bedanken. Het is ons nog nooit overkomen, maar in de achterliggende periode gebeurde dat een van onze kinderen werd opgenomen in het ziekenhuis voor een kleine operatie. Dank voor het vele meeleven dat ze mocht ontvangen via de app van de kant van verschillende jongeren en via kaarten van de kant van verschillende gemeenteleden. Als ook op die momenten dat ze is niet altijd hier en nu ook niet, daarom kan ik het rustig zeggen, wanneer ze hier is, ook aangeschoten werd door mensen met de vraag: hoe is het nou met je? Gaat het goed? Hoe heb je er nog last van? Dat doet met een jongere heel erg veel. Dank voor dat meeleven. Wat er allemaal op die kaarten en die appjes heeft gestaan, ik weet het niet. Ik wil het trouwens ook niet eens weten. Maar gelet op de reactie van onze dochter waren dat vele bemoedigende, meelevende woorden. En als ik dat zo zeg, bemoedigende en meelevende woorden, dan hebben we daar meteen ook een bepaald beeld bij. Woorden die troost, houvast, steun, kracht willen geven voor verder herstel en ook meeleven. En ik denk dat wanneer u bijvoorbeeld naar een van de christelijke boekhandelaren hier in ons dorp, waar ook kaarten verkocht worden met mooie teksten erop, en iemand vraagt aan u: waarvoor stuurt u eigenlijk die kaart? Nou, ik wil graag mijn bemoediging, mijn meeleven tonen met iemand in een moeilijke periode van zijn of haar leven, of in dagen van rouw en verdriet. Dat degene die u helpt dan ook meteen naar een bepaald rek loopt, misschien even dat half ronddraait en zegt: kijk, dit zijn de kaarten die daarvoor zijn bestemd. En daar staan natuurlijk dan ook hele mooie teksten op. En ook bijbelversen die met zorg zijn uitgekozen. Beloften uit het woord, vooral uit de psalmen. Andere mooie, aansprekende woorden uit het woord van de Heere. En laten we niet onderschatten, gemeente, wat zo'n opschrift met een kaart, ik heb dat meer dan eens meegemaakt in de achterliggende jaren, ook in het pastoraat, wat een eenvoudige kaart met een bijbeltekst erop bij mensen kan doen. Hoe God dat zegent. Ik ga er niet van uit dat op die kaart, en ook niet in een van de berichten die onze dochter ontving, de volgende tekst stond: wat ben ik blij voor je. Dat je het moeilijk hebt. Dat zou natuurlijk raar zijn, en dan zeg ik het nog maar heel voorzichtig. Of dat u aan iemand waarvan u weet dat hij of zij het heel moeilijk heeft, ernstige ziekte, overlijden, zo'n tekst zou schrijven: ik ben blij dat jou dit nu overkomt. Ik denk, wanneer wij zo'n kaart zouden binnenkrijgen, ik hoop nooit dat dat zou gebeuren, maar ik denk dat wanneer wij zo'n kaart zouden binnenkrijgen, we dat op een hele sarcastische manier zouden opvatten. Dat is geen meeleven. En toch, gemeente, staat het wel in de Bijbel. Het wordt zelfs als een oproep geformuleerd. Acht het voor een grote vreugde wanneer gij in velerlei beproevingen valt. Dat is de inzet van onze brief vanavond. Kijkt u maar even mee, Jacobus. In vers 2, hij valt met de deur in huis. Het zijn de eerste woorden naar de bekende groet, de opening van deze brief. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Dus je moet blij zijn. Als het moeilijk is. Het is niet de eerste, de beste trouwens, die dit schrijft. Jacobus. het gezicht van het kerkelijk leven in die dagen. Predikant van de gemeente in Jeruzalem, de belangrijkste gemeente in deze periode. Als er belangrijke besluiten genomen moesten worden die het hele kerkelijk leven troffen in die dagen, verschillende gemeenten die kwamen dan samen in Jeruzalem en vroegen daarom raad, om advies. Vanuit Jeruzalem werden dan ook brieven gedicteerd en verstuurd naar de verschillende gemeenten waarin de besluiten werden meegedeeld die tijdens zo'n vergadering werden genomen. En we weten trouwens ook dat op zo'n vergadering op cruciale momenten, als de knopen doorgehakt moesten worden, Jacobus degene is die dan opstaat. En zijn woord is dan ook het laatste woord. Zijn woord geeft de doorslag. Hij is ook nog eens een keer predikant van een gemeente die het niet makkelijk heeft. Jeruzalem. Maar de vervolgingen plaatsvinden, waar Saulus bijvoorbeeld rondging als een briesende leeuw. En ondanks dat de Heere Saulus heeft gearresteerd en ingewonnen heeft voor zijn dienst, weten we dat na die periode er opnieuw vervolgingen zijn ontstaan in Judea en in Jeruzalem. Paulus verwijst daarna in een van zijn brieven aan de Thessalonicens. Het is ook een gemeente die lijdt vanwege de armoede, een hongersnood breekt uit, waarom Paulus een oproep doet om te collecteren voor de gemeente in Jeruzalem. Me dunkt, het is een predikant die het nodige te verstouwen krijgt in zijn eigen gemeente. En nog eens een keer, hij schrijft ook nog eens een keer een brief aan mensen buiten zijn gemeente. Kijk maar mee in vers 1, de brief is geschreven aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Leest u die woorden even letterlijk? Naar mij wordt bedoeld, naar mijn overtuiging, verstrooide Joden in het buitenland. Joden die de Heere Jezus Christus hebben leren kennen door het ware geloof. En die om die reden, zo wordt duidelijk in het vervolg van deze brief, in de gevangenis worden gegooid. Vervolgd worden. Beproefd worden. En ook eens een keer te kampen hebben met alle zorgen die wij kunnen meemaken in ons dagelijks leven. En aan het slot van deze brief gaat Jacobus bijvoorbeeld in om situaties van ziekte. En hoe dan in zo'n periode, in zo'n moment te handelen. Hij roept dan op tot gebed. Het is dus duidelijk dat we hier niet te maken hebben met iemand die zomaar wat zegt. En die niet weet waar hij het over heeft. En deze man, die vertrouwd is met lijden. Met zorg, met verdriet, met tegenslag, begint zo zijn brief. Wees blij. Acht het voor een grote vreugd. Een voorrecht waar je verheugd om moet zijn. Als je in beproevingen valt. Is hij de enige stem in het Nieuwe Testament? Nee. Ik noemde maar heel even twee vanwege de tijd. Ik denk even aan Paulus, die in de brief aan de Filippenzen, ook zo'n gemeente die het nodige te verstouwen krijgt. Midden in die brief waarin het gaat over lijden, beproevingen, zorg, tegenslag, tegen de gemeente van Filippi zegt, wees dagelijks verblijd. Verblijd u ten alle tijden, wederom zeg ik u, verblijd u. Ik denk ook even aan Paulus, de derde stem. Die nog eens een keer schrijft in een gemeente, aan een brief in een gemeente die hij nog nooit heeft ontmoet, de gemeente van Rome. Als hij uiteenzet wat het is om verzoend te worden met de Heere God, vergeving van de zonde te ontvangen, dan zegt hij tegen die gemeenteleden in Rome, dat een van de eerste vruchten van de omgang met de Heere Jezus Christus, beproeving, verdrukking is. Ik denk dat we vanavond maar meteen ook een lijn kunnen trekken, gemeente. En die lijn komt ook gewoon naar mij toe. Kijken wij zo ook tegen moeite en zorgen aan? Niet alleen in de zin dat we opbeurende woorden iemand toevoegen, dat mag ook natuurlijk, ook dat is voluit Bijbels, laat dat duidelijk zijn. We ontlenen niet voor niets daarvoor ook woorden uit de schrift, vooral uit de psalmen, waardoor mensen ook hun hoop op God kunnen vestigen. Maar ook deze kant van zorg, moeite en beproeving. De kant van vreugde. Vreugde in beproevingen. Houdt u goed in de gaten dat dat niet alleen vanavond een opmerking is in de richting van oudere mensen die misschien al het nodige hebben meegemaakt in hun leven. We volgen in deze weken de gang van Jozef, een jonge man, 17 jaar en de ellende begint. Misschien wel eerder. Eerst thuis, in het gezin waarin Jozef opgroeit. Dan buitenshuis zagen we toen Jozef meegenomen werd naar Egypte. Bij Potifar. Andere momenten in zijn leven. Vergeten door de schenker. Beproeving. God beproeft Jozef in die moment. En te midden van dat alles, zo wordt dan ook nog eens een keer duidelijk, zit de Satan ook niet stil. Maar precies op de momenten dat Jozef naar de mens gesproken zwak is, wordt Jozef verzocht. Wat is dat eigenlijk? Het verschil tussen beproeving en verzoeking. Uw gemeente, in de Bijbel wordt duidelijk gemaakt dat het God is die iemand beproeft. Denk, om wat voorbeeld te noemen, aan Abraham, Genesis 22, dat hoofdstuk zet zo in, God beproeft Abraham. Denk aan Job, die door de Heere wordt beproefd. Denk aan David, die door God wordt beproefd en die beproeving niet doorstaat. Hij wordt verzocht van de Satan en valt voor de verzoeking van hoogmoed. Denk aan andere mensen in de Bijbel, waar de Heere voortdurend ook in het werken is. Het tegelijkertijd ook duidelijk maakt dat hij dat geloof wat hij in het hart van een jongen of een meisje, een man of vrouw heeft geplant, beproeft. Beproeven wil in de eerste plaats ook zeggen verstevigen. Niet keuren of het wel of niet goed is. Het is Gods werk. En dat is altijd goed. Nee, beproeven is juist het werk van de Heere bevestigen. Sterker maken. Krachtiger maken. Duidelijker laten uitkomen dat het echt alleen het werk van de Heere God is. En daartegenover staat verzoeking. Waarvan Jacobus terecht zegt, en hij heeft daarin ook de hele schrift, het Oude Testament, achter zich. God verzoekt nooit iemand. Dat doet altijd de zonde. En daarachter duistere macht. Wanneer wij verzocht worden, verleid worden, zo mag je het hier ook lezen in Jacobus 1, dan is het niet God die een mens verleidt, maar dan is het de Satan, de zonde, de wereld. Dat is het eerste wat we vanavond even met elkaar moeten vaststellen. Ook in ons tekst, kijk maar even met me mee, vers 12, wordt dat onderscheid gemaakt. Het is een samenvatting eigenlijk midden in dit gedeelte, verzoeking naast beproeving. Verzoeking, verleiding door de zonde. Beproeving, God die beproeft. Uw gemeente, wij zagen in de achterliggende weken dat Jozef meerdere keren wordt verzocht. Het meest duidelijkste is dat wel in het huis van Potifar, waar hij achtervolgd wordt, achterna wordt gezeten, lastig wordt gevallen door de vrouw van Potifar. En daarin is de Bijbel wat dat betreft ook vaak goud eerlijk, vindt u niet? Door gewoon ook te laten zien wat er gebeurt achter gesloten deuren. Dus de Bijbelschrijver in Genesis 37 benadrukt dat er niemand was dan alleen de vrouw van Potifar en Jozef. Dan had voor de rest dat ook niemand hoeven te weten te komen, toch? Maar Jozef heeft dat later verteld. Misschien ook wel met het oog op zijn eigen kinderen en kleinkinderen. Om hen te waarschuwen. En dat hij dat deed ook vanuit de praktijk van het leven wat hij had meegemaakt. En dat stel ik me maar gewoon ook zo even voor. Dat hij als vader of als grootvader van zijn kinderen en kleinkinderen Een van die kleinkinderen vraagt daarna, zegt opa, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd toen in je jeugd en dat hij dat zo vertelde. Dan moet je luisteren, ik was ongeveer 1 jaar of 20. Had promotie gemaakt, ik was slaaf, maar ik was wel de onderbaas in dat huis van Potifar. En toen kwam die vrouw. Mag ik zo eens gewoon een hele praktische, concrete toepassing vanavond maken? Heb je zulke gesprekken ook wel eens met je kinderen? Gewoon als vader. Je bent toch man, net als ik. En wij kijken er toch ook om ons heen? Midden in een compleet verseksualiseerde samenleving. En wij weten toch wat dat doet? Met onze ogen, met onze gevoelens, met ons hart, met onze fantasieën. Dan ga je dat gesprek toch thuis aan. Als je zoon of dochter ook in 12, 13, 14 jaar de puberteit ingaat en ook anders gaat kijken naar zichzelf, naar leeftijdgenoten. Dat je het verschil uitlegt. Wat is nou gezond kijken naar een meisje of een jongen waar je verliefd op wordt? En wat is nou zondig kijken? Een meisje zoals de wereld kijkt naar meisjes en een jongen zoals de wereld kijkt naar jongens door de ogen van meisjes. Met de ogen van die vrouw van Potifar. Lig bij mij. Ik denk dat dat de enige verklaring is, gemeente, waarom dit gedeelte in de Bijbel staat. Via Jozef. Heeft erover gesproken. En Jacobus vanavond, die kijkt dan even achter de deuren van ons hart. Wat gebeurt daar nou precies? Als u en ik, als jij en ik in zo'n situatie van verleiding, van verzoeking terechtkomen. Voordat ik even met u naar die woorden van Jacobus kijken wil, merk ik toch even twee dingen op. In de eerste plaats, houdt u dat met mij in de gaten, dan is Jacobus geïnspireerd door de Heilige Geest. De man heeft dus wel zelfkennis. Als hij hier schrijft over verleiding, verlangens, verzoekingen, zonden, dan dist hij niet een lesje op vanuit de theorie. Maar hebben we hier te maken met een mens van vlees en bloed, net als u en ik. En de tweede opmerking, deze zelfkennis wordt geheiligd om anderen te dienen. Dat is genade, toch? Als we als leidinggevende van een vereniging, en niet alleen van onze jongeren bedoel ik dan, maar ook van een mannenvereniging of een vrouwenvereniging. Dat hoef je nog niet eens over jezelf te doen. Kan ook indirect, zoals Jacobus dat hier doet in vers 12, de man. Hij zegt niet ik bijvoorbeeld of u, maar gewoon algemeen. Maar als iedereen die je dan hoort spreken, tussen de regels door hoort, daar zegt iemand iets vanuit de praktijk van het gewone leven. Dat het niet alleen maar meer gaat op een mannen- of een vrouwenvereniging om overdracht van kennis, weten wat er staat. Maar wat doet het woord van God nou concreet in je leven? En waar schuurt het nou? Waar doet het pijn? Waar ga ik er misschien ook onderuit? En waar heeft de Heer me opgeraapt toen ik viel? Jacobus gebruikt zijn zelfkennis om anderen te dienen. En laten we maar even kijken, gemeente, hoe hij dat dan uitlegt. Als hij met u kijkt, ook achter de deuren van ons hart. Ik zit dan in vers 13, dat is een uitwerking van het woord verleiding. Hij zegt niemand als hij verzocht verleid wordt, zeg ik word van God verzocht verleid. Want God kan niet verleid worden met het kwade, hij zelf verleidt niemand. Maar een iegelijk wordt verleid als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. We merken de gemeente aan de manier waarop Jacobus het hier formuleert dat we hier te maken hebben met een man die doorkneed is in de schrift. Al wordt zijn naam niet genoemd, het patroon in het leven van David en de geschiedenis met David en Batseba wordt hier wel zichtbaar. Laten we deze versen nog maar even één keer lezen, maar dan met de naam David erbij. Kijkt u maar even met me mee. Er staat, maar een iegelijk wordt verleid als hij van zijn eigen verleiding afgetrokken en verlokt wordt. Als hij vanuit zijn eigen verlangens afgetrokken en verleid wordt. Nou, dan zie je hem gewoon lopen over het dak. Beklom hij de trap met dit idee, ik ga nu eens eventjes naar een naakte vrouw kijken. Nee, hij ging gewoon eventjes wat ontspannen. Liep over zijn dakterras, hing over de balustrade en keek eens even zo rond over zijn hoofdstad, Jeruzalem. En toen bleef zijn oog haken. Dan sta je voor de keus. Wegdraaien. Of blijven kijken. David bleef kijken, vers 14 en 15, werd verleid, ontving en baarde de zonde en dat eindigde in de dood. In het sterven van het kindje dat hij bij Batseba had verwekt. Betrek ik, omdat Jacobus daar ook op hint, op die geschiedenis in het Oude Testament, en ook tegen de achtergrond van de geschiedenis van Jozef met Potifar, dit heel concreet op het zevende gebod. Maar ik wil, voordat ik even met u verder ga, het ook wat breder trekken. Let je er even op hoe verleiding werkt. Dat gaat dus via je ogen. Je zintuig. Dat begon al in het paradijs trouwens, toch? De nieuwsgierigheid van Eva werd gewekt doordat iemand zei, moet je nou eens kijken. Toen ging het om verleiding op zich, met David en bij Jozef, om seksuele verleiding. Het kan net zo goed voor iemand anders. Die tijd naderen we weer en er zijn er verschillende onder ons die zich denk ik daarvoor ook warm lopen. Ik kom weer in de buurt van het WK. Nou, sta je voor de keus. Ga je kijken? Of kijk je weg? Ik benoem dit maar gemeente omdat het gewoon ook leeft onder ons. En omdat er ook verschillende de gewoonte hebben om zo met regelmaat naar een voetbalstadion te gaan. Doe me wel pijn. Kijken. Kijken naar een fles. Om te drinken. Kijken naar je bedrijf, om te scoren. Als je zondags te moe bent om te luisteren, doe je door de weeks verkeerd. Dan ben je een gevangene van je werk. En schaadt het je ziel. Kijken naar je huis. Naar je gezin. Daarvoor gaan. Dat laten zien. Je hebt zoveel mogelijkheden tegenwoordig om dat te laten zien. Het gaat allemaal via de oog. En dan moeten we even opletten dat Jacobus dat wat eigenlijk in één of twee tellen gebeurt. Kijken, verleiding, kiezen en gaan. dat Jacobus dat hier in dit vers uit elkaar legt. Stap voor stap uitwerkt. En dat doet Jacobus natuurlijk niet om in de zonde te wentelen. Maar dat doet Jacobus vanavond voor jou, voor u en voor mij, om uit te leggen wat er in die ene tel hier van binnen gebeurt. Om ons daar dus ook alert op te maken. Zodat de belletjes gaan rinkelen op het moment als ik kijk. En mijn hart laat leiden door mijn oog. Dat betekent denk ik ook heel concreet soms niet alleen wegkijken, maar ook dingen wegdoen waar je naar kijkt. Daar hangt best wel veel vanaf, vindt u niet? Je ziel. Je huwelijk. Je lieve kinderen. Je naam. Je baan. Ja, het is denk ik niet te zwaar aangezet. Als Jacobus het zegt aan het slot van dit vers, vers 15, baart de dood. Maakt alles stuk. Lieve mensen, neem het nou eens een keer van me aan. Zonde maakt echt alles stuk. Trekt echt verwoestende sporen. Huwelijken worden kapot gemaakt. Gezinnen vallen uit elkaar. En wat blijft er over van je eigen leven? En dan begrijp ik ook het woord van de zaligmaker. Als je oog je ergert, trek hem uit. Nee, dat bedoelt de Heer Jezus natuurlijk niet letterlijk. Het zit hem niet in de ogen, het zit hem in het hart. Maar wel die radicaliteit. Het is levensgevaarlijk terrein. Hoe houdt deze jonge jongen, Jozef, zich staan? Hij hoeft maar bij haar te gaan liggen. De gordijnen zijn dicht. De deur is op slot. Niemand die het ziet. Ze gaat het ook zelf niet aan haar man Potifar vertellen. En er is geen haan die ernaar kraait. Nou, het antwoord staat niet alleen in de geschiedenis van Jozef, gemeente. Maak nu de stap naar het tweede punt. Het antwoord staat ook in ons vers. Kijkt u maar even met me mee. Er staat, zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal zijn geweest, zal hij de kroon des levens ontvangen. Ik kijk even met u dus nu naar beproeven. God beproeft. We zien dat heel duidelijk in het leven van Jozef, hoe de Heer Jozef beproeft. Dat begint al in de tent van Jacob. Als Jozef merkt dat zijn broers hem haten, daar start de beproeving. Dat begint en dat gaat verder op het moment dat Jozef merkt, mijn vader die verstaat me soms niet eens, hij verwijt mij iets als het gaat om de uitleg en de toepassing van die droom. Eenzaamheid. Dat gaat verder wanneer die broers Jozef grijpen en in de put gooien. Keer op keer wordt Jozef beproefd. God beproeft zijn werk in het leven van Jozef. En dan hoeft dat niet met jou en mij zo heftig te gaan. Er staat trouwens in de Bijbel maar één geschiedenis van Jozef zoals het gaat. Dan met Jozef gelukkig geen tweede. Maar dit is denk ik wel een gegeven, nee dat weet ik wel zeker, dat het werk van de Heer altijd samen gaat met beproeving. Dat is niet van elkaar te scheiden. Als de Heer gaat werken in jou, mijn en uw leven, dan komt vroeg of laat ook de beproeving van God in ons leven. En daarvoor hoeft de Heer trouwens niet alleen tegenslagen te gebruiken, helemaal niet. Zoals bij Jozef of bij Job of bij andere mensen. Nee, zie je er maar eens overheen te houden in tijden van welvaart. Denk aan Salomo. Van rijkdom. Van macht. Van zegeningen. Zie in die tijd maar eens ootmoedig nederig, kind te worden en een kind te blijven. Hoe blijft iemand staande wanneer beproeving van God samen gaat vallen met verleiding door de zon? Wel, Jacobus geeft daarvoor twee richtingwijzers aan. Allereerst gewoon in de tekst, kijkt u maar even met me mee. Er staat als hij dat verder gaat uitwerken, en heel bewust hebben we daarom ook dat gedeelte meegenomen, wijst hij in vers 17 op God. Hij zegt met grote nadruk, alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader, de lichte afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Er zijn uitleggers die dit vers op zichzelf lezen, los van de context. En het zou mij niet verbazen dat zo'n vers misschien ook wel in uw midden wel eens bepreekt is met een dankdagpreek. Zulke preek heb ik ook wel eens gelezen. Maar ik denk dat we dan niet recht doen aan wat er eigenlijk hier staat en wat de bedoeling is van dit vers. Waarom zet Jacobus dit vers midden in een gedeelte waarin het gaat over het beproeven van God van zijn werk? En waarom staat dit vers midden in een gedeelte waar Jacobus zo nadrukkelijk ingaat op de macht van verleiding van de zonde? Wel, hij zegt maar één ding, de enige manier om overeind te kunnen blijven staan is de overtuiging dat God goed is. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven. Van de Vader, de lichte afkomende. Dan moet ik even duidelijk maken, gemeente, waarom Jacobus dat zo sterk benadrukt. God is goed en dat is het enige wat ons overeind kan houden in tijden van beproeving en in tijden van verleiding. Ik wil dat op twee manieren doen. Allereerst op een negatieve manier en dan ga ik toch even met u naar Genesis 3. Hoe gaat het daar nou eigenlijk mis? Hoe komt Eva uiteindelijk tot het zetten van die stap dat ze zich laat leiden door haar ogen? Dat komt omdat ze gelooft wat de duivel zegt. Jij mag ook helemaal niks. God heeft toch alles verboden? Je mag niet eens van een boom eten. Ik heb het zelf ook geloofd, gemeente. En als je de Heer niet kent, dan geloof je het nu. Dat wanneer je de Heer vreest, je helemaal niks mag. Met dat ik dat zeg, herinner ik me een moment op de catechisatie, niet in deze gemeente, maar in een van de andere gemeenten. Ik was met een groep jonge mensen in gesprek over bekering en hoe de Heer werkt in iemands leven. En het zei een van de jongeren zo heel spontaan, ja dominee, ik begrijp u wel, u wil natuurlijk dat ik me bekeer, maar ik zal wel gek zijn. Ik citeer hem maar gewoon letterlijk even. Dan moet ik gaan leven als een monnik. Dat u dat leuk vindt, ja daar ben je dominee voor. Ik mag ook helemaal niks. Mag niet naar het WK kijken. Geen Netflix. Geen Sky Radio. Geen topsport. Niks. Ja, dat komt omdat jij God niet kent. Dat jij nu zo denkt. Als je de Heere kent, zegt de Heer, je mag alles. Met uitzondering van die dingen die voor jou niet goed zijn. Maar kijk eens wat ik allemaal geef. Let eens even op de vers, vers 17. Er staat niet één gave. Alle goede gave. Alle volmaakte gift. Is van boven, van de Vader de lichte afkomende. Kijk, en dat weerhield Jozef nou om die ene zonde te doen. Hij zei, hoe zal ik zondigen? zulke groot kwaad doen tegen God. En daarom ben je ook een gemakkelijk prooi voor de zonde. En ben je verslaafd aan je mobiel. Laat je vollopen met de sport. Volgieten met de popmuziek. Word je beheerst door je carrière. Ga je op in je gezin. Dat is voor jou het enige. Waar je nu voor leeft. De rest gaat aan je voorbij. Maar als je de Heere mag kennen, dan geeft God niet één ding waar je helemaal in op kan gaan. Ook ik ging er helemaal in op. In twee dingen, in de sport en in de popmuziek. Maar toen de Heer in mijn leven ging werken, en ik denk als u de Heer mag kennen, dan herkent u dat ook, ging er een wereld voor me open, de wereld van God. Om het liefhebben van de Heer, het dienen van de Heer, het vertroost worden door de Heer, het geleid worden door de Heer, beschermd worden door de Heer, de nabijheid van de Heer, het spreken van de Heer, de zegeningen van de Heer in het dagelijks leven. Noem het allemaal maar op. En er is nog zoveel meer. Is het niet waar, u die de Heer mag kennen, wat kennen we eigenlijk nu van God? We hebben maar een glimp van hem gezien. Een glimp. En het maakt ons toch heilig nieuwsgierig naar wie God in zijn volkomenheid is, of niet? Het vervult ons hart soms toch met heimwee. Om echt helemaal alleen bij de Heere te zijn en alles te richten op hem. Op het ontbidden en verheerlijken van hem. God is goed. Dat is het eerste wat Jacobus zegt. En we zien dat ook terugkomen in het leven van Jozef. Hoe zou ik zondig en zulke groot kwaad doen tegen de Heer? Het tweede, kijkt u even met mij mee naar het tweede deel van vers 17. Er staat bij welke geen verandering is. Schaduw van omkering. Die woorden, de onveranderlijkheid van de Heere, mogen we allereerst toepassen op de belofte van de Heere. Dat verandert niet. We zagen voortdurend in de achterliggende weken hoe het leven van Jozef heen en weer werd geslingerd, op de golven van beproeving terechtkwam. Hoe zijn levensscheep beukte, hoe hij soms momenten had van eenzaamheid, van verlatenheid. Hij werd vergeten door de schenker. Maar als een gouden draad door de geschiedenis die we vanmorgen ook weer zagen lopen, zagen we ook die woorden. Maar de Heere was met hem. Wat er ook veranderde, in een put, achter de kamelen, op de slavenmarkt, in het huis van Potifar, in de gevangenis, bij de schenker en de bakker. De Heere was daar. En Jozef wilde dat ook. Dat God bij hem was. God is goed. En hij is nabij. Mooi is dat, hè? Dat de Heer er nabij is. Hij was nabij in het huis van Potifar. Hield Jozef tegen. Hij was nabij toen Jozef in de gevangenis kwam. Hield Jozef staan. Hij was nabij toen Jozef vergeten werd door de schenker. Door Jozef te vertroosten. God veranderde niet in zijn zorg, in zijn trouw en in zijn genade. En hield zo Jozef ook overeind. Het derde waardoor Jozef kan blijven staan. Kijkt u maar even met me mee, vers 18. Dan zegt Jacobus, naar zijn wil heeft hij ons wederom geboren doen worden door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen van zijn schepsel. Dus het derde, het woord. Het woord van God. Waardoor Jozef niet alleen in de verzoeking en in de verleiding bleef staan, maar ook de nabijheid van de Heere in de beproeving mocht ondervinden. Hij herkende Gods handelen in zijn leven door het lezen van de Bijbel. Hij herkende Gods handelen in zijn leven door het lezen van de Bijbel. Want aan wie doet dat denken? Als God iemand beproeft en in die beproeving die persoon ook wordt verzocht. Inderdaad, de meerdere Jozef. De Heere Jezus Christus. Van wie we lezen in de evangelie dat hij toen hij gedoopt werd door Johannes de Doper en opkwam uit het water van de Jordaan, vervuld met de Heilige Geest, door de Geest van God gedreven werd in de woestijn om aldaar beproefd te worden. En toen hij verzwakt omdat hij 40 dagen niet gegeten had, kwam de verleiding. De persoon van de Satan. En het enige wat de zaligmaker overeind hield, was de gedachte, God is goed. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. En het tweede waarmee hij de verleiding van de Satan pareerde, was met het woord. Er staat geschreven. Nou, dominee, hoor ik iemand bij zichzelf zeggen, dan moet je wel een hele sterke gelovige zijn, wil je zo over? Nee, juist als je zwak bent. Als je het niet zelf kan. Als je weet, als ik God niet heb en zijn woord niet opensla, ga ik voor de bel. Juist dan blijf je staan. Als je knielt en schuilt bij de Heer. En zo je leven toevertrouwt aan Gods zorg. Kijk, dan ben je ook, zegt Jacobus, wederom geboren. Dat is nou een kenmerk van wedergeboorte. Beproeving. De liefde tot het woord. Een aanhankelijk leven met de Heer. Wijken van de zonde. Schuilen bij God. Naar zijn woord heeft hij ons wederbaard, zegt Jacobus. En dat krijgt dus zo gestalte. Zie je dat de wedergeboorte niet bestaat uit grote spectaculaire verhalen. Maar uit het eenvoudige leven en de omgang met de Heere, kijk naar Jozef. Daaraan kun je zien wat wedergeboorte is. Hij schuilt bij God, klampt zich vast aan Gods belofte en vertrouwt zich zo toe aan de Heer. Maak er een stap naar het derde punt. Kijk u maar even bij me mee. Jozef behaalt de overwinning. Daar spreekt ook onze tekst van, hè? Vers 12. Dat zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal zijn geweest, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heer beloofd heeft, diegene die hem lief hebben. Nu zijn we geneigd om bij het woord Heere hier in dit vers meteen te denken aan de Heere Jezus. Ik zou er toch even voorzichtig mee zijn vanavond. Waarom? Omdat een van de opvallende kenmerken van de brief van Jacobus is, is dat de naam van de Heere Jezus maar twee keer in die hele brief voorkomt. Het eerste vers van het eerste hoofdstuk en het eerste vers van het tweede hoofdstuk. En voor de rest nergens. Geen Heere Jezus, geen Jezus Christus. Geen Christus, geen Jezus. Alleen maar Heere, Heere God. En dat verrast omdat van de Bijbelschrijvers van het Nieuwe Testament Jacobus het meest van de Heer Jezus weet. Het is een halfbroer van de Heer Jezus. Het kwam net onder hem. Zaligmaker was de oudste in het gezin van Jozef en Maria. Maar Jacobus groeide op in dat gezin. Weet van Jezus' jeugd, van zijn jongvolwassenheid, weet alles. En toch is hij heel terughoudend, hij vertelt niets over het leven van de zaligmaker, niets over zijn jeugd, niets over zijn kinderjaren, helemaal niets. En hij is ook nog eens een keer terughoudend als het gaat om de naam van zijn halfbroer, de Heere Jezus Christus, de zaligmaker. Dat is een toch wel een magere brief, vindt u niet? Weinig Christus. Alleen maar God. Nou, je hoeft blijkbaar dus niet vaak de naam van de Heere Jezus Christus te noemen, om toch de betekenis van zijn werk uiteen te zetten, want dat doet Jacobus wel. De tijd ontbreekt mij vanavond, gemeente, maar als u deze brief legt naast bijvoorbeeld de bergreden, Matthäus 5 tot en met 7, dan zult u zien hoeveel letterlijk, soms hoeveel overeenkomsten er staan tussen de brief van Jacobus en de bergreden van zijn halfbroer, de Heere Jezus Christus. En ook op andere momenten in deze brief, één op één kun je die woorden die Jacobus dan schrijft aan de verstrooide, één op één kun je die woorden terugleggen in Jezus' onderwijs wat hij heeft gegeven tijdens zijn omwandeling op aarde. En daardoor plaatst Johannes het leven, daardoor plaatst Jacobus het leven van de Heere Jezus in het perspectief van God. De zaligmaker kwam om God te dienen. In woord en in daad. En de zaligmaker is erop uit in het leven van Gods kinderen dat dat beeld, het beeld van dienen, zichtbaar begint te worden. Zou dat ook niet de reden zijn waarom wanneer Jacobus zichzelf voorstelt in vers 1, kijkt u maar even met me mee, zichzelf zo omschrijft. Jacobus, niet de halfbroer van Jezus, de zoon van Jozef en Arimathea, maar dan staat er een slaaf van God en van de Heere Jezus Christus. Een slaaf, zoals Jezus al zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Hoewel hij aan God gelijk was, nedergedaald is tot in het vlees. De gestalte van een dienstknecht, een slaaf heeft aangenomen. En zo onder ons heeft gewoond, geleefd, gestorven en is opgestaan. Zoals de zaligmaker al zijn heerlijkheid aflegt in de kring van zijn discipelen en zich omgort als een slaaf. Zo wil Johannes ook steeds meer gaan lijken, niet meer op zijn halfbroer, maar op zijn zaligmaker. Zodat in het beeld van Christus Gods eer zichtbaar wordt. Kijk, en daar is de Heer nou met beproeven op uit. Niet dat wij gaan lijken op de Zoon, maar dat wij gaan lijken op zijn Zoon. Niet gaan lijken op Jezus, maar gaan lijken op de Heere Jezus Christus. Je moet in dit verband denken, gemeente, aan een van de grootste kunstenaars die in de geschiedenis is voortgebracht. Hij is niet alleen een geweldige schilder geweest, Michelangelo, maar ook een prachtige beeldhouwer. Schitterende beelden heeft hij gemaakt. Deze man bezat over een bijzondere gave, zo vertelt de overlevering. Dat wanneer hij door een steengroeven liep, op zoek was naar een beeld dat hij nodig had om weer een nieuw kunstwerk te maken. Hij in zo'n, wij zouden vandaag de dag zeggen, nou ja, wat zie je nou in zo'n steen? Hij in zo'n rots al zag wat hij in zijn gedachten had. Nou, zo liep die man keurig door de steengroeven. Die steen deugde niet, hoewel de lengte precies klopte. En die steun was niet goed, hoewel de maten misschien prachtig uitkwamen. Die steun was verkeerd, omdat het materiaal te zacht was. En die steun was ook niet goed. Ja, waarom niet wel, dat ziet de oog van de meester. En uiteindelijk stond hij dan bij een steen en hij koos die uit. Hij was er ook van overtuigd, dat is hem. En terwijl hij nog moest beginnen, was dat beeld in zijn gedachten al klaar. Hij moest alleen nog de steentjes wegbikken. Ik zeg maar wat eenvoudig, ik zou het niet kunnen. En dan was het klaar. Nou kijk, dat heeft de Heer nou voor ogen met beproeving. En als God aan het bikken is, in jou en mijn leven, gebruikt God in zijn soevereiniteit soms de beitel van de vorst der duisternis. Om mij te ontdekken aan die zondige verlangens waar ik voor die tijd misschien niet eens bewust van geweest was, totdat die verleiding kwam. En dan komt dat weer barstig boven. En dan zet God daar de bijtel in. Hij tikt het weg. Dat doet pijn. Dat doet echt pijn. Want mijn hart is er zo aan verslingerd, u niet? En mijn ogen zijn zo snel geprikkeld. Ik kan het zo moeilijk uit mijn gedachten zetten. Maar God tikt rustig door. Totdat het beeld klaar is. Wanneer is het klaar? Wel als God zijn kroon erop zegt, zegt Jacobus. De kroon des levens. Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, dat duurt misschien bij die nog 10 jaar en bij mij nog 30 jaar en dan ben ik voor de rest van mijn leven vrij. Nee, de kroon des levens wordt erop gezet als ik klaar ben om God te aanbidden in zijn heerlijkheid. Kijk, en daar leef je nou voor als je de Heer mag kennen. Voor God. Voor de eeuwige heerlijkheid. Ik weet het niet, gemeente, maar misschien was er in de achterliggende week wel iemand jarig in ons midden. En dan vragen de mensen, hoe oud ben je geworden, als ze durven. Dan misschien zei het wel, ik ben 58 jaar geworden. Nou, zegt iemand dan ben je nog niet helemaal oud. Ik heb het ook wel eens omgedraaid. 58. Het grootste deel zit erop. Het beeld is bijna klaar. Nog een paar tikken. Misschien nog 10 jaar. Misschien nog 20 jaar. En dan zegt God, het is af. Klaar om mij te aanbidden. Kijk, dat uitzicht heb je nog niet als je God niet kent. Het WK is al voorbij. Dat was voor mij vroeger een grote kater, als het voorbij was. En als je een avond vol had laten lopen met een film, maar van alles gebeurde, dan was je die nacht zo onrustig en de ochtend daarna zo leeg. Maar wie God kent en wie voor de Heere leeft, die raakt steeds voller van God. Omdat God je steeds leger maakt van jezelf. En dan blijft Hij alleen over. Amen.